Goedenavond, broeders, zusters. Fijn dat u gekomen bent. Ik vind het ook bijzonder om hier vanavond te mogen zijn. Voor het eerst in de fontein. En ik mag met u het profetisch woord van God openen. En het bijzondere van het profetisch woord van God is dat de Heer Jezus Christus daarin centraal staat. En dat hoop ik ook de komende avonden dat dat zo mag zijn. Dat zijn naam groot gemaakt mag worden. En dat zijn naam geëerd mag worden. Ik wil me toch in het kort nog eventjes aan u voorstellen. Niet dat dat zo belangrijk is. Maar dan weet u met wie u te doen heeft de komende avonden. Ik ben dus Jeep van der Schoot. En ik woon met mijn vrouw en drie kinderen. We wonen in Leeuwarden. Anna is 8. Daniel is 5. En David is er net bijgekomen. 6 maandjes. Een zegen van de Heer. Wat zijn we daar blij mee. En ja, misschien heeft u mijn naam wel eens gelezen in het zoeklicht. Ik schrijf daar artikelen over openbaring. En ik heb ook 2 boeken geschreven, ook uitgebracht door het zoeklicht. Over de profeet Daniel en het boek Openbaring, De Koning Komt. En het boek De Koning Komt, daar is de tweede druk al 1,5 jaar van uitverkocht. En dan zult u misschien denken van, goh, waarom komt er niet een derde druk? Nou, ik kan u vertellen, er komt een geheel nieuwe uitgave. Alle artikelen die ik over openbaring heb geschreven, ongeveer 30 stuks in het zoeklicht, worden gebundeld en in boekvorm uitgebracht. En als het goed is, is dat over 1 week of 8 verkrijgbaar. Met mijn gezin gaan we zondags naar Franeker, naar de Maranatha-gemeente. En ik heb begrepen dat, dat weet ik zeker, dat broeder De Jong en Ibo Vijver ook wel bij ons voorgaan. En dat is altijd prachtig. En vind ik mooi om hier vanavond dan ook te mogen zijn. En ik heb begrepen dat Ibo Vijver vanavond niet aanwezig is. En ik kan u vertellen, dat komt goed uit. Dan kan ik tenminste zeggen wat ik wil. In 4 avonden het boek Openbaring. De eerste sheet mag naar voren komen. En ja, in vogelvlucht ga ik met u door Openbaring. Ik geef u als het ware een helikopterview van dit boek. En in grote lijnen moeten we toch wel dit boek kunnen bespreken. De tijdlijn daarvan bijvoorbeeld. Die komt heel duidelijk naar voren in Openbaring 1 vers 19. Die ga ik ook met u behandelen vanavond. Er zal heel veel besproken worden. Maar zoals u wel begrijpt, kan ik natuurlijk in 4 avonden niet alles met u bespreken. Maar het zal toch best veel zijn. En dat geeft niet, want de discipelen waren soms nachten met elkaar in gesprek. En Paulus die kon soms zo lang spreken dat er iemand in slaap viel en zo naar buiten viel. Ik hoop niet dat u vanavond in slaap valt. Christus als Heer van zijn gemeente, Openbaring 1 tot en met 3. Daar ga ik het vanavond met u over hebben. De verschijning van de Heer Jezus Christus tussen de 7 gouden kandelaren, de 7 gemeenten en een klein stukje wil ik het ook nog even met u hebben over Openbaring 4 vers 1. Klim hierheen op, werd er tegen Johannes gezegd. En ik zal u tonen wat na deze geschieden zal. Nadat Johannes de 7 gemeenten had gezien. De 2e avond wil ik het met u gaan hebben over Christus als rechter van de wereld. Ik zal het dan met u gaan hebben over de opname van de gemeente. De grote verdrukking en tekenen van de eindtijd. En laat ik gelijk maar met de deur in huis vallen. Ik ben ervan overtuigd dat de gemeente voor de grote verdrukking zal worden opgenomen. En dat is niet een escape theorie bedacht door mensen. Het is een Bijbelse escape. Voordat de zonvloed kwam, werd Henoch opgenomen. Prachtig beeld van de opname van de gemeente. De 3e avond, en dat wordt wel een hele pittige avond, dat gaat over Openbaring 17 tot en met 20. dan ga ik het met u hebben over het systeem Babel. De stad Babel. De bruiloft van het lam. En het duizendjarig rijk. En de vierde avond, dat wordt denk ik wel de mooiste avond. Dan gaan we het hebben over een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is wat God heeft beloofd in zijn profetisch woord. De bekende profetie-expert Clance Larkin zegt over Openbaring, en ik denk dat hij gelijk heeft. Het is het belangrijkste en meest waardevolle profetisch boek in de Bijbel. Door het gehele Oude Testament zijn verspreide verwijzingen naar de dingen die in de laatste dagen zullen gebeuren. We lezen erover in de Openbaring. En het boek Openbaring onthult ons het goddelijk programma en de goddelijke orde, hoe Jezus Christus deze aarde zal gaan terugvorderen en publiekelijk in bezit zal gaan nemen. Immers, velen in de wereld kennen de Heer Jezus nog niet. En velen weten in de wereld ook niet wie wij zijn. Kinderen van God. Eerstelingen. Hemelburgers. Een koninklijk priesterschap. Maar velen in de wereld zien neer op de Heer Jezus Christus. En ook op zijn gemeente. Maar als Jezus Christus zich openbaart, gemeente, dan gaat er wat gebeuren. De zegels worden verbroken. De bezuinen worden geblazen. En de schalen van gramschap zullen over de aarde uitgegoten worden. Een vreselijke periode van toorn en gramschap. En ook hierin zien wij dat God een liefdevolle God is. Dat er een moment gaat komen dat de genadetijd over zal gaan in een oordeelstijd. En die oordeelstijd moet er komen, mensen. God zal een keer gaan afrekenen met al de ongerechtigheid wat hier op aarde plaatsvindt. En het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Deze aarde moet als het ware gezuiverd worden. Hij moet gereinigd worden. Voordat Jezus Christus zijn koninkrijk hier op aarde zal kunnen vestigen. Wij zijn al gereinigd door het bloed van het lam. En we maken deel uit van een hemels koninkrijk. Je zou ook kunnen zeggen dat koninkrijk is in ons hart. Het is geestelijk. Maar als Jezus Christus wederkomt, zal het fysiek hier op aarde komen. Hij zal plaatsnemen op de troon van David. En vanuit Jeruzalem over de gehele aarde regeren. En dan zal elke knie zich voor hem moeten buigen. En de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, zoals wateren de bodem van de zee bedekken. Velen in de wereld hebben nu nog geen kennis van het woord van God. Maar als Jezus Christus is wedergekomen en de duivel is voor 1000 jaar gebonden, dan leven we in een hele andere tijd, in een hele andere bedeling dan waar we nu in leven. Johannes, hij zag vanaf Openbaring 6 tot en met 19 de eindtijd als een film aan zich voorbij gaan. En hij moest het horen, zien en opschrijven. Omdat de gemeente van deze dingen moet weten. De gemeente moet weten dat er een moment gaat komen dat Jezus Christus als rechter en koning deze aarde zal gaan terugvorderen. Wat een moment. Wat een periode zal dat zijn. De mensen zullen schuilen in de holen en rotsen van de aarde. Het is nu nog genadetijd. We hebben een middelaar tussen God en mensen. Wat dat betreft leven we in een bijzondere tijd. Maar als Jezus Christus terugkomt, dan zal hij regeren met een ijzeren staf. En dat zal ook nodig zijn, want elke knie zal zich dan voor hem moeten buigen. Openbaring is een boek van oordeel, van toorn en van gramschap. Maar Openbaring is ook een troostboek. Het geeft ook hoop. Want wij weten dat na de overwinning Jezus Christus zijn koninkrijk hier op aarde zal gaan stichten en grondvesten. En dat er daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen waar gerechtigheid woont. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog klaag, nog moeite zal er zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij zal alle tranen van de ogen afwissen. En het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen uit de hemel van God op de nieuwe aarde. En God zal te midden, samen met zijn gemeente, tussen de volken wonen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is waar het naartoe gaat. En daarom is Openbaring ook een troostboek. Wat is nu precies profetie? Je zou kunnen zeggen, profetie heeft ook de betekenis in zich van voorspellen. Maar niet in de zin van zoals het weer voorspeld wordt. Want dat heeft altijd een onzekere factor. Maar bij Bijbelse profetie is dat nooit het geval. Wat daar voorspeld wordt, beter wat daar voorzegd wordt, in het profetisch woord van God, is absoluut betrouwbaar. Petrus zegt, het profetisch woord van God is een vast en betrouwbaar woord. Het is een woord waar we op aan kunnen. En dat blijkt ook wel uit Jezus' eerste komst. Tal van profetieën zijn toen vervuld. Zijn geboorte uit de maagd in Bethlehem. Zijn optreden in Israël in de kracht van wonderen en tekenen. Zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Het is allemaal voorzegd door de profeten. En zo mogen wij ook weten dat alle profetieën aangaande zijn wederkomst letterlijk vervuld zullen worden. Zo is een profeet iemand die namens God spreekt. Daarom is datgene wat hij voorzegt absoluut betrouwbaar. Er zijn tal van profeten, zogenaamde profeten, die de wereld overreizen, die van alles profeteren en van alles claimen. En veelal zien wij dat wat ze voorzeggen niet wordt vervuld. Maar wat hierin staat, dit, in de Bijbel, dat is absoluut betrouwbaar. Het is ingegeven door de Heilige Geest. En de profeten moesten het opschrijven. Daarom is het belangrijk dat als we dat profetisch woord van God bestuderen, we schrift met schrift vergelijken. We dicht blijven bij de tekst. Een profeet spreekt niet alleen over de toekomstige dingen. Een profeet spreekt ook tot mensen persoonlijk. En dat kunnen woorden van troost, van bemoediging of vermaning zijn. En bij het bestuderen van het profetisch woord van God moeten we ook nooit vallen in allerlei gespeculeer. Bijvoorbeeld als het gaat om datums. Velen hebben die fout gemaakt. In 2012 was er nogal veel gedoe over een Maya-kalender. De wereld zou vergaan. Maar we zijn er nog steeds. Ik kan u één ding vertellen, gemeente. Deze wereld gaat toch minimaal 1000 jaar mee. Dat is wat het profetisch woord van God ons belooft. En we weten dat God de tijd in zijn hand heeft. En het is niet aan ons om de tijden en gelegenheden te weten. En natuurlijk moeten we letten op de tekenen van de tijd. Maar we moeten niet allerlei vervullingen willen zien die er nog niet zijn. Het is goed om de Bijbel en de krant naast elkaar te leggen. Maar we moeten er ook voorzichtig mee zijn. Sommigen weten bijvoorbeeld nu al wie de antichrist is. En sommigen dachten het te weten. De paus, Billy Graham, Benny Hinn, George Bush, Obama of Poetin. Er is van alles al gezegd. Maar Paulus spreekt van een weerhouder. Er is iets wat de antichrist nog weerhoudt om zich te kunnen openbaren. En zolang de gemeente nog op aarde is, kan hij zich nog niet openbaren. Dus wij weten niet wie de antichrist is. Nu nog niet. Straks vanuit de hemel zullen we het zien. Bij profetisch woord van God zien wij in grote lijnen Gods toekomstig heilsplan met de gemeente en met Israël en de volken. En nogmaals, we mogen weten dat het hierop zal uitlopen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Veracht de profetieën niet. Het is goed om met dat profetisch woord van God bezig te zijn. De gemeente in Thessalonicense leeft ook vanuit de verwachting dat zij de wederkomst van Jezus Christus zouden meemaken. Paulus zegt in 1 Thessalonicense 1 vers 10 dat wij hem uit de hemel hebben te verwachten. Jezus, de Zoon van God, die ons verlost van de komende toorn. En in diezelfde brief, in hoofdstuk 4, heeft Paulus het over de opname van de gemeente. We zullen de Heer op de wolken tegemoet gaan in de lucht. U gelooft toch ook dat de Heer Jezus over het water heeft gelopen? Dat neemt u toch ook letterlijk? U gelooft toch ook dat die steen voor zijn graf was weggerold? Dat zijn graf leeg was? U gelooft toch ook dat hij met zijn hemelvaart echt werkelijk werd opgenomen? Zo mogen we ook geloven, precies zoals het er staat, dat we hem op de wolken tegemoet zullen gaan in de lucht. Zo zal het gaan en niet anders. En wat zegt Paulus in diezelfde brief van Thessalonicenzen, hoofdstuk 5, dat wij kinderen zijn van het licht. En als het goed is, komt hij daarom niet voor u als een dief in de nacht. En wat zegt hij verder in dat hoofdstuk? Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid. En in de tweede brief van Thessalonicenzen heeft Paulus het over de komst van de antichrist. En wat zegt Paulus dan in een van beide Thessalonicenzen brieven? Veracht de profetieën niet. Veracht het profetisch woord van God niet. En de Heer Jezus heeft het in Matteüs 24 over de reden van de laatste dingen. Hij spreekt hier over de tekenen van de eindtijd en de grote verdrukking. Aardbevingen, overstromingen, hongersnoden, pest, epidemieën. De antichrist die zich in de tempel zal zetten in Jeruzalem. Het evangelie dat over de gehele wereld gepredikt zal worden. Niet het evangelie van genade. Nee. Evangelie van het koninkrijk. Moeten we ook van elkaar onderscheiden. Jezus predikte ook het evangelie van het koninkrijk. En dat ging gepaard met wonderen en tekenen. Waarom? Omdat het koninkrijk nabij was. Als ze hem hadden aangenomen, had dat koninkrijk ook gekomen. En op de Pinksterdag werd de gemeente geboren. En hoe verder we komen in het boek Handelingen, des te meer we ook lezen over de apostel Paulus en de prediking van genade. Want niet door werken der wet zijn wij behouden, maar alleen door geloof in Jezus Christus. Maar ook Petrus spreekt veelal in zijn brieven over dat profetisch woord van God. Hij spreekt over het einde van de, over het einde der laatste dingen. Hij heeft het over de dag des Heren. Hij spreekt van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wat zegt Petrus dan? En wij achten het profetisch woord daarom des te vasten. Openbaring is een profetisch boek. Het laatste boek in de Bijbel. En het begint zo mooi. Met een prachtige belofte. Zalig hij die voorleest. Gelukkig hij die voorleest. En zij die horen de woorden der profetie. En bewaren hetgeen daarin geschreven staat. Weet u, broeders en zusters. We horen elke dag zoveel dingen om ons heen gebeuren. In het verkeer, als we boodschappen doen, waar we ook gaan, op ons werk. En de meeste dingen gaan langs ons heen. Maar het gaat hier om het ware horen. Het ware horen. Zalig hij die hoort dat woord van God. En dat ook bewaart in zijn hart. En als je dat doet met dat profetisch woord, en je overdenkt dat, en je bestudeert dat, dan zal het je troost geven. Het zal je hoop geven. Dat je weet, God heeft de tijd in zijn hand. En hij zal tot zijn doel komen met Israël, de gemeente en de volken. Weet u, broeders en zusters, Jezus Christus regeert nog niet. De duivel is nog steeds de overste der wereld. Maar als het goed is, regeert hij wel al in uw hart. En straks als Jezus Christus komt, zal hij over de gehele aarde regeren. En al dat oorlogstuig zal omgesmeed worden tot ploegscharen en snoeimessen. En wat zegt Openbaring aan het einde? Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Het moet gehoord worden. Het moet gepredikt worden vanaf de kansel. Dat Jezus Christus elk moment kan komen. Want de tijd is nabij. Weet u wel dat uw Bijbel een stuk dunner zal worden als u het profetisch woord van God eruit zal halen? Ongeveer een derde deel van de Bijbel is profetie. En gelijk al in Genesis, direct al in Genesis, komen we een prachtige profetie tegen. Er wordt daar gesproken over het zaad van de vrouw. Die de kop van de slang zal vermorzelen. Toen Jezus stierf aan het kruis, toen zei hij, het is volbracht. En alle boze geesten in de hemelse gewesten heeft hij openlijk tentoongesteld. En hij heeft over hen gezegevierd. Waarom? Omdat God zijn kracht openbaart in zwakheid. De boze dacht, het is met hem gedaan. Maar daar op Golgotha is het belangrijkste gebeurd. De belangrijkste gebeurtenis van de geschiedenis vond plaats op Golgotha. Wie had dat gedacht? Ja, als we dan bezig zijn met het profetisch woord van God, dan zijn er wel wat valkuilen, hè? Vervullingen willen zien die er nog niet zijn, speculeren over wie de antichrist is en wanneer de gemeente zal worden opgenomen. Er zijn ook allerlei eindtijdsites op het internet te vinden waarin je leest over allerlei, complottheorieën. Ik zou zeggen, wees daar voorzichtig mee. Het profetisch woord van God in de Bijbel is spectaculair genoeg. Dat is al bijzonder en mooi genoeg. Daar hebben we genoeg aan. Pas voor dat soort dingen op. Als wij met het profetisch woord van God serieus bezig zijn, dan gaat het in eerste instantie niet om kennis. Of omdat je andere theorieën kunt weerleggen met de kennis die je hebt. Dat is niet het belangrijkste. Er zijn oprechte christenen die geloven dat we door de grote verdrukking gaan. Nou ja, die liever dan ik. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is toch wel dit. Dat als je serieus bezig bent met het profetisch woord van God, dan moet dat ook blijken uit je levenswandel. God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En dat zegt God zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Profetie moet altijd leiden tot heiliging. Gemeente, wij verwachten toch dat Jezus ons elk moment kan thuisbrengen. Als je dat echt oprecht verwacht, dan moet dat ook blijken uit uw levenswandel. De nacht is ver gevorderd. De dag is nabij. Laten wij daarom de werken der duisternis afleggen. En aandoen de wapenen des lichts. Bekering en wedergeboorte is eenmalig. En daarna zullen we zien en gaan ontdekken. Door onze tekortkomingen, door ons struikelen, misschien wel door de vele tranen die we hebben laten vloeien. Dat bekering ook procesmatig is. Want dan begint het pas, als de Heer in ons leven is gekomen. Dan komt er de heiliging. Jezus moet alles in ons mogen worden. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, niet meer mijn wil, maar Christus leeft in mij. Profetie moet leiden tot bezinning. We moeten er nuchter onder blijven. Profetie is niet voorspellen zoals data en profetie is voor de gelovigen ook niet verontrustigd. Wij weten dat God de tijd in zijn hand heeft. Dat deze wereld nog minimaal 1000 jaar meegaat. En dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En we weten dat als Jezus Christus zich openbaart, de duivel vanuit de hemel op de aarde geworpen zal worden. En daarna zal hij gevangen genomen worden in de afgrond. Niet door Jezus Christus zelf. Die duivel die zal gegrepen worden door een engel. Profetie wijst ook altijd naar Gods grootheid. Johannes de Heer heeft eens gezegd, als je leest wat er staat en gelooft wat er staat, dan heb je wat er staat. Als u gelooft dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. Als u dat echt oprecht gelooft, dan heb je het ook ontvangen. Die zondaar aan het kruis zei alleen maar dit. Ik hang hier terecht, u niet. Denk ook aan mij. En wat zei de Heer? Vanaf nu zul je met mij in het paradijs zijn. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. God kijkt altijd naar het hart. Als je leest wat er staat en gelooft wat er staat, dan heb je wat er staat. Als u met uw mond belijdt dat Jezus Christus Heer is en u gelooft met geheel uw hart dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u behouden worden. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Dit soort dingen nemen we toch allemaal letterlijk. Dan moeten we ook dat profetisch woord van God letterlijk nemen. Gewoon door te lezen wat er staat. We noemen dat ook wel het woord recht snijden. Het woord van God verdelen. En als we dat woord van God verdelen, komt er niet verdeeldheid. Nee, er komt juist een geordend zicht op Gods toekomstig heilsplan met Israël, de gemeente en de volken. Als we in het Oude Testament lezen over Israël, dan gaat het ook echt over Israël. Lezen we over Jeruzalem, dan bedoelt dat profetisch woord van God ook echt Jeruzalem. En als Paulus in zijn brieven schrijft over het lichaam van Christus, dan gaat het over de gemeente. God heeft met Israël, de gemeente en met de volken straks ook in het duizendjarig rijk een uniek plan en bestemming. Nu zult u zeggen, ja, maar Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Ja, dat is hij ook. Maar hiervan ben ik toch wel van overtuigd dat hij niet altijd dezelfde dingen doet. Wij herkennen de Heer Jezus Christus tot aan het kruis als profeet. Vanaf het kruis tot aan zijn wederkomst als middelaar en hoge priester. En als hij terugkomt, herkennen we hem als rechter en koning. Hij is dezelfde, maar hij doet dus niet altijd dezelfde dingen. Dat geeft een geordend zicht op Gods heilsplan. Ja, opname en wederkomst. U heeft het wel in de gaten, ik hou even een kleine inleiding op het boek Openbaring. Even een kleine inleiding om even wat dingen duidelijk neer te zetten. En dat zal ons ook helpen om de rest van de avonden dat boek Openbaring goed te begrijpen. We lezen in de Bijbel over de opname van de gemeente. En we lezen ook over de wederkomst van Christus. En het bijzondere is dat de opname van de gemeente in het Oude Testament nog een geheimenis was. Dus konden de profeten daar ook niet over profeteren, omdat God hun daar niets over had geopenbaard. Paulus noemt de opname van de gemeente een geheimenis. Maar de wederkomst van Christus, daar was al zicht op. Bijvoorbeeld dat hij zijn voeten op de olijfberg zal zetten. Maar de opname, daar kwam pas zicht op in het Nieuwe Testament. En in het bijzonder door de apostel Paulus. Bij de opname gaan we de Heer op de wolken tegemoet in de lucht. En dat zal in een punt destijds gebeuren. En weet u, als wij het uur en de dag van de wederkomst niet weten, dan al helemaal niet van de opname van de gemeente. De tekenen van de wederkomst, daarover lezen we in Matteüs 24 en Openbaring 6 tot en met 19. Maar over de tekenen die voorafgaan aan de opname, lezen we helemaal niets in de Bijbel. Dat kan elk moment gebeuren. Daar hoeven geen vervullingen aan vooraf te gaan. Bij de opname van de gemeente is er geen intocht in Jeruzalem. Als Jezus Christus terugkomt, dan zal hij zijn heilige geest over zijn volk uitstorten, de late regen. En ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Pinksteren, dat was de vroege regen. Maar het mooiste komt nog. En dan zal gans Israël behouden worden. Maar de meeste Joden kennen de Heer Jezus nog niet. De opname van de gemeente is er om de gemeente te bewaren voor de komende oordelen. En het is een Bijbelse escape. Maar als Jezus Christus terugkomt, komt er een periode van oordeel en toorn en het volkengericht zal plaatsvinden. De schapen en de bokken zullen van elkaar gescheiden worden. Ziet u het verschil? Prachtig plaatje, al bijna 100 jaar oud, van Clance Larkin. Prachtig boek, uitgebracht door het Zoeklicht. Dispensational Truth, Gods heilsplan met de wereld. Ik heb heel veel gehad aan dit boek. Niet alles wat erin staat ben ik het mee eens, maar het meeste toch wel. En als je nou goed kijkt naar dit plaatje, dan zie je hier een Hebreeuwse profeet. een bergtop, nog een bergtop en de vallei tussen beide bergtoppen. En daarin ziet u een kerkje, dat is de gemeente. En daar keken de profeten in het Oude Testament overheen. God had hun daar niets over geopenbaard. Gods heilsplan voor de gemeente en met de gemeente is in het bijzonder aan de apostel Paulus geopenbaard. En die Hebreeuwse profeten die hadden zicht op zijn geboorte in Bethlehem. De maagd Maria, zijn optreden in Israël, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, er is allemaal over gesproken. En ze hadden ook hier zicht op de komst van de antichrist. De grote verdrukking, Jacobs benauwdheid. En dat de Heer Jezus zijn voeten op de olijfberg zal zetten. Ze zagen ze ook zelfs al een klein stukje van dat Messiaanse Rijk. Veelal lezen we daarover de profeet Jesaja. Maar de gemeente wordt door Paulus een geheimenis genoemd. Een verborgenheid. Israël is een land, een volk, een natie en heeft zijn eigen taal. Maar de gemeente is een levend organisme. Het lichaam van Christus. Ziet u het verschil? En bestaat uit allerlei volken, talen en naties. Voor Israël stond er een tempel in Jeruzalem. Maar wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Een woonstede Gods in de geest. Ziet u het verschil met Israël en de gemeente? We gaan naar het boek Openbaring. En u ziet het woord bedelingenleer staan. En voor velen is dit een vies woord. Maar weet u wel dat bedeling gewoon een Bijbels begrip is? Dat het in de Statenvertaling regelmatig voorkomt in de brieven van Paulus? Het is een bepaalde periode waarin God op een unieke wijze met de mens handelt. En duidelijk is toch wel dat het onder de wet anders was dan nu onder de genade. Zo is het straks als het koninkrijk van God gekomen is ook anders dan nu. En toch is Jezus Christus gisteren en heden dezelfde. Maar hij doet dus niet altijd dezelfde dingen. Als we dat profetisch woord van God bestuderen, dan komen we vier belangrijke zienswijzen tegen. Nou, de eerste drie vind ik eigenlijk niet zo belangrijk, maar ik moet het toch wel benoemen. En dat is de kerkhistorische uitleg. Vooral de wat oudere boeken, studieboeken over Openbaring, beschouwen Openbaring als een geschiedenisboek. En dan heb je ook nog de preteristische uitleg. En zij geloven dat Openbaring zich in de tijd van Johannes afspeelde. Ten tijde van het Romeinse Rijk en keizer Nero. En dan heb je ook nog de idealistische uitleg. Zij vergeestelijken het boek Openbaring. Het is een tijdloze en poëtische beschrijving, moet je eens voorstellen. Een tijdloze en poëtische beschrijving, terwijl we duidelijk over getallen lezen in Openbaring. Over 42 maanden, over 1000 jaar, 1260 dagen, noem maar op. Als je leest wat er staat en gelooft wat er staat, dan kom je heel ver ook bij het bestuderen van het profetisch woord van God. Dus dat boek Openbaring moeten we niet vergeestelijken. Het is dus niet een tijdloze en poëtische beschrijving tussen goed en kwaad, tussen christendom en heidendom. Wij van het Zoeklicht bevinden ons in de school van de futuristen. De futuristische uitleg. En wij beschouwen Openbaring als een profetisch boek. Alles vanaf hoofdstuk 4 is profetie in openbaring. Alles vanaf hoofdstuk 4. En de gemeente alle tijden vinden we terug in openbaring 2 en 3. De traditionele zienswijze. Het volk Israël, Christus' kruisiging, zijn opstanding, zijn hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest en dan de periode van de gemeente. En als Jezus Christus terugkomt, het volkerengericht, het laatste oordeel en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat gebeurt er als je dat profetisch woord van God vergeestelijkt, Gods plan met Israël niet ziet en alles maar toepast op de kerk. Maar als wij dat woord van God recht snijden en we zien de bedelingen die van de wet, de genade en het koninkrijk. En we lezen wat er staat en we geloven dat God nog een prachtig heilsplan heeft voor zijn volk Israël. Dan ziet dat plaatje er geheel anders uit. Dan hebben we hier een nationaal herstel van Israël. Sinds 1880 tot op de dag van vandaag zijn er ongeveer 6 miljoen Joden teruggekeerd naar Israël. In 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. In 1967 werd Jeruzalem heroverd. En weer hoofdstad van Israël. En Israël staat tot op de dag van vandaag nog steeds op de kaart. Een godswonder. En Jezus Christus heeft voorzegd. Dit geslacht, dit volk zal blijven bestaan. Dit ras zal blijven bestaan. Totdat ik kom. De opname van de gemeente, de grote verdrukking, de wederkomst, het duizendjarig rijk, daarna het laatste oordeel en daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat ga je zien als je dat profetisch woord van God letterlijk neemt. En de gemeente is begonnen niet bij Adam, maar met Pinksteren. Toen de Heilige Geest werd uitgestort. Want wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Het lichaam van Christus. We zijn gedoopt door de Heilige Geest in dat lichaam van Christus. Ja, de naam van het boek. Openbaring van Johannes. Nee, de openbaring van Jezus Christus. En openbaring betekent onthulling, ontsluiering. Het betekent ook tevoorschijn komen. En dat is ook wat we zien gebeuren in dat boek Openbaring. Nu is de Heer Jezus Christus voor velen nog verborgen in de wereld. Gelukkig maar. Als nu iemand vloekt, en ik hoor het vaak op mijn werk, gaat hij gewoon weer vrolijk naar huis. Er gebeurt niks. Als je nu een diefstal pleegt en niemand heeft het door, er gebeurt niks. Als je veel te hard rijdt en de politie houdt je aan, kun je niet zeggen ik leef niet meer onder de wet, maar onder de genade. Die bekeuring krijg je gewoon. Dat is de genadetijd. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Kies dan heden wie gij dienen zult. Maar als Jezus Christus zich openbaart, broeders en zusters, dan gaat er wat gebeuren. En weet goed wie hij is. Hij is niet ons vriendje. Of zoals sommigen dat zeggen, even bij Jezus op schoot zitten. Hij is de schepper van hemel en aarde. En toen Johannes hem zag, viel hij als dood aan zijn voeten. Het doel van Openbaring. Laten we onze Bijbel openen, Openbaring 1. Met welk doel is het geschreven? En als het goed is, heeft u allemaal een Bijbel meegenomen. Volgende week zal Ibo Vijver het aan u vragen of u uw Bijbel hebt meegenomen. Ik heb eens een keer iemand horen zeggen, wat is een cowboy zonder pistool? En wat is een christen zonder Bijbel? Wat lezen we in Openbaring 1? Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen, hetgeen weldra moet geschieden. Het moet gewoon gebeuren. Dat Christus deze aarde zal gaan terugvorderen. En dat er die periode van toorn en wraak gaat komen. Maar God wil dat alle mensen behouden worden. Daarom wordt zijn oordeel al zo lang uitgesteld. En welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus. Alles wat hij gezien heeft, ook. Dat in Openbaring. Hij heeft het allemaal voor ons opgeschreven. En wat staat er dan? Zalig hij die voorleest. En zij die horen de woorden der profetie. En bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. En u zult gaan ontdekken dat als u dat boek Openbaring bestudeert, dat de Heilige Geest u meeneemt door de hele Bijbel. En dat het zoet smaakt als honing. Maar het zal ook zwaar op uw maag liggen. Want er gaat wat gebeuren als Jezus komt. Zonder twijfel mogen we dus aannemen dat Johannes de schrijver is van Openbaring. Hij is dezelfde persoon die ook het Johannes-evangelie en de drie brieven heeft opgeschreven. En hij noemt zichzelf slaaf, dienstknecht van Jezus Christus. En christenen in die tijd werden vervolgd en ook vele joden. En hij noemt zichzelf uw broeder. In de verdrukking, het koninkrijk en de volharding. Hij leefde met hem mee. En als het goed is, leven wij ook mee met onze broeders en zusters in de verdrukking. Als het goed is, bidden wij voor ze. En leven we met hem mee. Want vele christenen worden op dit moment vervolgd. In Korea zijn zelfs strafkampen. En we weten hoe die IS tekeer gaat in het Midden-Oosten. En wat bedoelde Paulus dan met het koninkrijk? Deelgenoot in het koninkrijk. Of wat bedoelde Johannes daarmee, bedoel ik? Dan moet ik denken aan die tekst van Paulus. In Colossenzen 1 vers 13. Dat wij door Jezus Christus, ook al leven we hier nog op aarde, zijn overgeplaatst in het koninkrijk van zijn Zoon. En dat wij nu al hemelburger zijn. En dat wij hier op bezet grondgebied leven. En wij hoeven deze aarde niet terug te vorderen door geestelijke oorlogvoering. Jezus Christus zal het straks doen. Het enige wat wij moeten doen, is het evangelie verkondigen. Ja, Patmos ziet er nu heel anders uit. Het is een toeristische trekpleister. Allerlei huizen, appartementen en hotels staan er. Cruiseschepen gaan er naartoe. Een vriend van mij is er geweest. Prachtig. Zo ziet het er nu uit. En Johannes, hij kwam in de dag des Heren in vervoering des geestes. En de dag des Heren is niet de zondag. Het is ook niet de Sabbat. Het is ook niet een dag van 24 uur. De dag des Heren is een periode van grote verdrukking en de wederkomst en het duizendjarig rijk. En Johannes kwam in de dag des Heren. En hij kreeg eerst een terugblik. Hij zag de bedeling van de gemeente. En daarna kreeg hij een profetisch vooruitblik. Het is zo bijzonder dat Openbaring vanaf hoofdstuk 4 zoveel Joods is. En dat is geen toeval. Want God heeft nog een plan met zijn volk. De komende avonden zal ik het daar ook over gaan hebben. Hem die is, die was en die komt. Genade zij u vrede, zegt Johannes in de beginwoorden, van hem die is en die was en die komt. Ik ben, is de naam van God. Hierin zien we de eenheid tussen de Vader en de Zoon. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. Het gaat hier dus over Jezus Christus, die is, die was en die komt. De zeven geesten voor Gods troon, de Heilige Geest is zijn volheid. En Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Ja, zo zal het straks zijn. Volgende. En hij, dat lezen we ook in de beginwoorden van Openbaring, heeft ons verlost door zijn bloed. Sommige christenen gaan van conferentie naar conferentie. En van bevrijdingspastoraat naar bevrijdingspastoraat. Maar als je leest wat er staat en gelooft wat er staat, dan heb je wat er staat. We moeten sterk zijn in de Heer. Stand houden. Standvastig zijn. En staan op de belofte van de Heer. Dat wij waarlijk vrij zijn. Heeft, niet zal, maar heeft Jezus Christus ons vrij gemaakt. Volgende. De laatste voor de koffie. Ik dacht, ik ben 8:45 klaar. We beginnen mooi op tijd. Prachtig beeld van de Heer Jezus Christus tussen de zeven gouden kandelaren. Johannes hoorde een stem achter zich als van een bazuin. En vele wateren, moet je eens voorstellen. En hij moest opschrijven wat hem geopenbaard werd. En hij zag iemand tussen die zeven gouden kandelaren. Geheel anders de Heer Jezus als toen hij op aarde leefde. Hij zag hem nu in zijn koninklijke waardigheid en als hoge priester te midden van de gemeente op aarde. De zeven gouden kandelaren. En weet u wat ik zo bijzonder vind? Het zijn zeven verschillende gemeenten. En of je nu een Pinksterbroeder bent, of hervormd, of gereformeerd, of baptist, het maakt niet zoveel uit. Je wordt er niet door behouden. Je wordt alleen behouden door geloof in Jezus Christus. En wat bindt ons met elkaar? Wat bindt nou elke gemeente met elkaar? Als het goed is, die ene persoon. Jezus Christus. Maar wat is er toch veel verdeeldheid onder de christenen. Maar ik ben ervan overtuigd. Omdat wij een middelaar hebben. Dat ondanks al die verdeeldheid die er is. Dat we toch één zijn. Uit genade. Door Jezus Christus. Want wij hebben een middelaar. En hij bidt voor al die verdeeldheid. En hij vraagt God om vergeving. En hij zal niet alleen de gereformeerden opnemen. Maar ook de wederom geboren Pinksterbroeder. En misschien wel die wedergeboren vrouw die naar de katholieke kerk gaat. Nee, niet misschien, zeker weten. Hij ziet hem hier in zijn koninklijke waardigheid. Heel bijzonder. En hij was bekleed met een lang kleed tot aan zijn voeten en een gouden gordel om zijn borst. En deze dingen duiden op zijn koninklijke waardigheid. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als wol en als sneeuw. En de sneeuwwitte haren wijzen niet op ouderdom, want God is eeuwig en zonder leeftijd. En zijn ogen waren als een vuurvlam. Zijn ogen doordringen alles, de alles doordringende oordeelsmacht is aan Jezus Christus gegeven. En zijn voeten waren als koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. Bij zijn wederkomst zal al het kwaad hier op aarde verteren. En zijn stem was als een geluid van vele wateren. Dat wijst heen naar de overal doordringende oordeelstem van de Almachtige. En zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. De gemeenten zijn lampen, maar Christus is de zon. En de aanwezigheid van de Heer in ons leven doen onze lampen schijnen in deze duistere wereld. Wat is het toch belangrijk dat wij een persoonlijke relatie met Jezus Christus hebben, zodat Hij zijn licht door ons kan laten schijnen. Broeders, zusters, we gaan straks weer verder. We gaan even lekker een bakje koffie nemen. Zo, we gaan verder. En als je dan zo een kopje koffie drinkt, dan denk je een beetje na over de dingen die je hebt gezegd. En denk je, goh, ik heb toch eigenlijk al veel over de opname gezegd, hè? Maar ik ga er volgende keer nog veel meer over zeggen. Laten we even onze Bijbel openen. Johannes 1, vers 10. Ik heb er net ook al iets over gezegd. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren en hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, zeggende, hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten. Naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamum en naar Thyatira en naar Sardes en naar Philadelphia en naar Laodicea. En in Openbaring 2 en 3 lezen wij over de zeven gemeenten. En als we dat goed bestuderen, dan zien wij dat Christus Heer van zijn gemeente is. Hij stond immers te midden van die zeven gouden kandelaren. En zeven is toch wel een heel belangrijk getal in het boek Openbaring. Zo heeft de Heer Jezus Christus zeven sterren in zijn hand. We lezen over zeven gouden kandelaren. We lezen over de zeven gemeenten. Over de zeven geesten Gods die voor zijn troon zijn. We lezen over zeven zegels, zeven bazuinen en zeven schalen van gramschap. De Heer richt zich in de openbaring tot de zeven gemeenten. En het getal zeven drukt haar volheid uit, zowel wat zegen als oordeel betreft. En in die brieven richt de Heer zich persoonlijk tot de plaatselijke gemeente van toen. En elke gemeente wordt aangesproken op haar zwakheden en goede werken. Het zijn rijke lessen voor de gemeente in de loop der eeuwen. En de gemeente uit alle tijden heeft van de zeven gemeenten kunnen leren. Maar de zeven gemeenten hebben ook een profetische betekenis. Want openbaring is profetie. Dus ook de zeven gemeenten. We zien hierin zeven opeenvolgende fases van de kerkgeschiedenis. De Heere richt zich tot de zeven gemeenten, terwijl er in die tijd meer waren. Zoals in Colosse en Troas. Paulus heeft immers een brief geschreven aan de gemeente in Colosse. Maar waarom nu deze zeven gemeenten? Dat heeft een diepere betekenis. De gemeente van Colosse, het karakter van deze gemeente, de zwakheden en goede werken van deze gemeente in Colosse en Troas pasten niet in de profetische tijdlijn van de kerk in de loop der eeuwen. Dus daarom heeft de Heer voor deze zeven gemeenten gekozen. En Johannes kende ook deze 7 gemeenten persoonlijk. En Smyrna en Philadelphia zijn overigens de enige 2 gemeenten waar de Heer Jezus geen kritiek op heeft. 7 is dus een totaalbeeld van de kerk van Christus op aarde in de loop der eeuwen. En de betekenis, het heeft 3 betekenissen. De eerste, plaatselijk, letterlijk en toen. De tweede betekenis is geestelijk en op alle tijden toepasbaar. En de derde betekenis heeft een profetische betekenis. Immers, tegen elke gemeente wordt er gezegd, wie een oor heeft, horen wat de geest tot de gemeente zegt. Nee, wie een oor heeft, horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tegen elke gemeente wordt dat gezegd. Plaatselijk, geestelijk, op alle tijden toepasbaar. Maar we zien ook een profetische tijdlijn in de 7 gemeenten. Efeze, de eerste gemeente van de 7 zendbrieven. En Efeze betekent zij die begeert. Zij die begeert, betekent. En in die tijd waren er al valse apostelen. En de Heer roemt deze gemeente dat ze het kwaad niet konden verdragen. Paulus is ook in Efeze geweest, maar dit is na Paulus' tijd. Laten we eens kijken naar Openbaring 2. Openbaring 2. Vanaf vers 2. En de Heer zegt hier, ik weet uw werken en inspanning en uw volharding, dat gij de kwade niet kunt verdragen. En hebt op de proef hebt gesteld, die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat gij hen leugenaars hebt bevonden. De Heere prijst hen daarvoor. En als je nou verder leest. En gij hebt volharding en hebt verdragen, om mijn naams wil. En gij zijt niet moede geworden. En als je nou kijkt naar vers 6, dan staat er. Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat. Dus we zien al afval. Rond het eind van de eerste eeuw van Christus zien we al afval in de gemeente. En de gemeente van Efeze was een actieve gemeente. En ik denk dat veel christenen in de bediening actief zijn. Ze worden gevraagd om hier te spreken, daar Bijbelstudie te doen. Maar het belangrijkste is toch ook dit, ook in je bediening. Dat je een persoonlijke relatie met de Heer Jezus onderhoudt. Niet alleen een werkrelatie. En wat zegt de Heer tegen de gemeente van Efeze? Dat ze hun eerste liefde verzaakt hebben. Maar de Heer prijst hen. Dat ze de werken der Nicolaïten haten. Dat ze valse apostelen wisten te onderscheiden. Het was dus een gemeente die goed onderlegd was in het woord van God. Na Paulus' tijd. En we vinden het bewijs in Handelingen dat de 7 gemeenten ook een profetisch karakter hebben. Laten we maar eens met elkaar kijken naar Handelingen. Even kijken, Handelingen 20. Vanaf vers 29. En Paulus is hier aan het woord tot de gemeente van Efeze. Dit was dus voor Johannes' tijd. Of voor de openbaring die Johannes kreeg. En wat staat er hier in vers 29? Handelingen 20, vers 29. En Paulus zegt hier, zelf weet ik dat na mijn heen gaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen. En dat is gebeurd in de gemeente van Efeze. Die de kudde niet zullen sparen. En uit
eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken, om de discipelen achter zich aan te trekken. Dus we zien in die gemeente van Efeze al afval. En Paulus heeft het door de Heilige Geest voorzegd. Smyrna betekent bitter. En we zien in haar de vervolgde kerk. De vervolgde kerk rond 150 tot 300 na Christus. Martelaarskerk. Polycarpus werd op de brandstapel gezet. Christenen in die tijd werden in de arena's geworpen, werden als vuurfakkels gebruikt, opgegeten door wilde leeuwen. En weet u wat ik zo bijzonder vind? Ik heb een documentaire gezien op Family 7. En dat ging over christenen uit deze tijd. En er zijn getuigenissen van terug te vinden. Dat christenen zingend met elkaar de arena ingingen. En dat God hun vrede gaf in hun hart. Terwijl ze in de gevangenis wachten. Moesten wachten. Dat ene moment dat ze voor de wilde dieren gegooid zouden worden. Maar ze gingen met elkaar in gebed. En God gaf hen vrede en blijdschap. En sommigen getuigden zelfs in de arena tot de mensen van Jezus Christus. En de Heere heeft op deze gemeente geen kritiek. Wees niet bevreesd, zegt de Heer tot deze gemeente, voor hetgeen je zult lijden. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen. De gemeente van Pergamum. En deze naam betekent door en door getrouwd. We zien hierin de vermenging van kerk en staat. Toen de kerk een staatsreligie werd, werden christenen niet meer vervolgd. Prachtige kerken werden er gebouwd. En of keizer Constantijns bekering oprecht was, dat weten we niet, dat weet God. Maar het werd een staatsreligie. En alle andere godsdiensten werden verboden. En dat ging zelfs zo ver dat Augustinus dacht dat het koninkrijk van God was gekomen. En dat we nu al in Openbaring 20 in het koninkrijk zouden leven. Maar het was een listige zet van de duivel. Want allerlei dwaalleringen en heidense rituelen kwamen de kerk binnen. De duivel kon vervolgen en doden wat hij wou, voor zover God hem toeliet. Maar niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Verdrukking niet, benauwdheid niet, zelfs de dood niet. Dus kwam hij met een andere tactiek. Hij deed zich voor als een engel des lichts. Rond 300 na Christus. En Thyatira betekent vrouwelijke overheersing. En deze gemeente wordt aangesproken op haar verontreiniging, dwaalleren en afgoderij. Het is de Rooms-Katholieke Kerk in de duistere middeleeuwen. En weet u wat zo bijzonder is? Dat er ook in deze tijd getrouwe gelovigen waren. Ook in de periode van de middeleeuwen. Hierin zien we dus de opkomst van het pausdom. En weet u, dat ging zelfs zo ver dat er geleerd werd dat als je maar genoeg geld betaalt, dan kun je je liefde vrijkopen uit het vage vuur. Dus het volk werd arm gehouden en niemand had een Bijbel. Niet behoudenis door geloof, maar behoudenis uit goede werken. Sardes, na de reformatie, het protestantisme. Een rest die ontkomen zal, betekent Sardes. En vindt u het niet bijzonder dat de belangrijke hervormers zoals Calvijn en Luther tot de rijke ontdekking kwamen? Dat we niet door werken der wet behouden kunnen worden, maar alleen door geloof in Jezus Christus. Is het toch belangrijk geweest dat zij hier weer een goed bijbelzicht op kregen? Maar ze hadden geen zicht op het profetisch woord van God. Gods plan met Israël, daar lag voor hun nog een bedekking op. En wat zegt de Heer tegen de gemeente van Sardes? Ik heb geen van uw werken vol bevonden. En dat is natuurlijk logisch. Want onze God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Jezus Christus is een Jood. En de Bijbel is een Joods boek. En God heeft nog een uniek plan en bestemming met Israël. De gemeente is niet voor Israël in de plaats gekomen. En wij zijn ook niet het geestelijke Israël. Nergens in de brieven van Paulus lezen we dat. Maar wel dat we het lichaam van Christus zijn. We woonsteden Gods in de geest. En zo zien we dat ook na de reformatie er nog niet een einde kwam aan de vervangingstheologie. De gemeente van Philadelphia. En Philadelphia betekent broederliefde. Weet u dat er in de periode van Sardes, na de reformatie, heel veel verdeeldheid was onder gelovigen? Ze smeten elkaar om de oren met allerlei leringen. En wat zegt God? Ik heb geen van uw werken vol bevonden. Weet u waarom? We moeten wederom geboren worden. Dat is het belangrijkste. En de gemeente van Philadelphia betekent broederliefde. En zij leefden in de verwachting. En dat blijkt ook wel als we met elkaar Openbaring 3 openen. Openbaring 3. En enkele bekende predikers rond die tijd waren bijvoorbeeld Whitefield, Spurgeon, Darby, Scofield en ook nog niet zo lang geleden uit ons eigen land, Johannes de Heer. Door dit soort broeders die het woord van God rechtsneden, kwam er weer een goed bijbelzicht op het profetisch woord van God. En wat lezen we hier in Openbaring? Openbaring 3 vers 10. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. En ook dit is een van de vele bewijzen waaruit we mogen opmaken dat de zeven gemeenten in Openbaring een profetisch karakter hebben. Want die uren der verzoeking over de gehele aarde moet nog komen. Die is er nog niet geweest. En ik zal u bewaren voor het uur van verzoeking. Omdat je het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Weet u, broeders, we hebben elke dag met verzoekingen te maken. Elke dag hebben we met verleidingen te maken. Maar het gaat hier om het uur van de verzoeking. En dat ligt nog in de toekomst. Heeft alles met de grote verdrukking te maken. Ik kom spoedig, staat er dan in vers 11. Houd vast wat je hebt. Hou je geloof in Jezus Christus vast. En verwacht dat hij elk moment zijn gemeente kan thuisnemen. ik kom spoedig. Houd vast wat je hebt, opdat niemand je kroon zal nemen. En wie overwint zal ik maken tot de zuil in de tempel van mijn God. Heeft de Heer Jezus niet gezegd, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En ik ga heen om een plaats voor je te bereiken. Wie overwint zal ik maken tot de zuil in de tempel van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem, het huis van de vader. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God. En de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. Uw hart wordt niet ontroerd, zegt de Heer Jezus. Geloof in God en geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. En ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als dat klaar is, kom ik terug en zal je tot mij nemen. Tot mij nemen. Opdat je mag zijn waar ik ben. Laodicea betekent het volk regeert. Verkilling in de gemeente. De gehele afvallige eindtijdkerk. Jezus Christus staat buiten de deur. Vele dominees geloven niet dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Of dat Jezus Christus echt werkelijk is opgestaan. Dat hij de dood heeft overwonnen. En dat alleen door Jezus Christus, door geloof in hem en zijn kostbaar bloed behouden is, mogelijk is geworden. Velen spreken wel van God, maar niet van Jezus Christus. Zelfs vanaf de kansel. En dat is triest. Diep triest. Jezus Christus zegt ook, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ja, de Heilige Geest, met alle eerbied en respect gezegd, is een gentleman. Hij klopt netjes aan de deur. Maar de duivel doorbreekt muren. Het wordt niemand opgedrongen, het evangelie. Niemand. Maar wie ervoor kiest en wie het aanneemt, heeft het eeuwige leven ontvangen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Weet u, tegen deze gemeente, van deze gemeente wordt ook gezegd dat ze rijk zijn. Dat zeggen ze van zichzelf. We zijn rijk en we hebben aan niets gebrek. Maar Jezus Christus staat buiten de deur. We prediken voorspoed. We prediken wonderen en tekenen. Tal van profetieën, noem maar op. En Jezus Christus staat buiten de deur. Het voorspoeds- en welvaartsevangelie is een dwaalleergemeente. Alleen de apostel Johannes stierf een natuurlijke dood. De rest zijn allemaal vermoord, omgebracht om hun getuigenis in Jezus Christus. Paulus, hij roemt in zijn lijden. Ik heb schipbreuk geleden, zweepslagen gehad. Zonder kleding ben ik geweest. Ik ben honger en naakt geweest. Dag en nacht was ik in gevaar. Voor allerlei mensen die het niet met hem voor hadden. Maar er waren ook in die tijd apostelen die grootspraak hadden. Het was een verdraaid evangelie. Paulus zegt, nu ga ik ook roemen, maar ik roem in mijn lijden. En hierin zien wij het ware evangelie. Als we echt godsvruchtig willen leven in deze wereld, dan gaan we niet roemen over hoeveel geld we bijvoorbeeld op de bank hebben. Maar dan roemen we alleen hierin. Ons lijden voor Christus. kan niet zo anders zijn dat als we godsvruchtig leven, we ook te maken zullen krijgen met vervolging. En die verdrukking en vervolging moeten we natuurlijk niet gaan verwarren met de grote verdrukking. Er is altijd verdrukking en vervolging geweest. Maar de periode van grote verdrukking is een geheel andere periode. En heeft alles te maken met de oordelen van God die gaan komen. De gemeente van Laodicea. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ik denk dat er velen die zonder Christus gestorven zijn, dit gehoord hebben. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik denk dat velen die nu in het dodenrijk wachten op hun oordeel, zich heel goed kunnen herinneren toen Jezus aan hun hart klopte. Alleen door Jezus Christus is er verzoening en vergeving mogelijk. Jezus alleen. Zijn kostbaar bloed. Volgende graag. Ja, de indeling van Openbaring. Openbaring 1 vers 19. Heeft u uw Bijbel nog open? En wat staat er? Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt, 1. Hetgeen is, 2. En wat na deze geschieden zal, 3. We moeten Openbaring dus in 3 perioden verdelen. Wat je gezien hebt moet je opschrijven, wat is moet je opschrijven en wat na deze geschieden zal. En wat je gezien hebt, dat was Christus' verschijning tussen de 7 gouden kandelaren. Wat is Openbaring 2 en 3? De bedeling van de gemeente op aarde. En wat na deze geschieden zal, is dus wat zal gebeuren als de Heere klaar is met zijn gemeente. Volgende graag. Dat is dus nog toekomst. Dat is profetie. En allerlei vertalingen hebben het ook zo weergegeven. Volgende graag. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal naar deze. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is, en wat hierna zal gebeuren. Dit, gemeente, is een belangrijke tekst. Als we deze tekst begrijpen, begrijpen we de indeling van het boek Openbaring. Volgende. Weet je wat ik ook zo bijzonder vind? In vers 18. Daarin staat dat Jezus Christus de levende is. En wat staat er? En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Als je ergens de sleutels van hebt, dan heb je de macht over. Jezus Christus heeft macht over leven en dood. Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk. En dan begrijpen wij ook waarom Jezus Christus kon zeggen, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal de dood niet zien. Hij zal de dood niet zien. Denk daar eens goed over na. Hoe kan dat? Immers, er zijn al zoveel gestorven. Zoveel broeders en zusters in de Heer zijn ons voorgegaan. Ze zijn gestorven, maar ze hebben de dood niet gezien. Weet je wie ze wel zagen? Jezus Christus, die het leven is. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. en ik ben levend geworden tot in alle eeuwigheden. Omdat Hij voor altijd leeft, hebben wij ook dat leven ontvangen. Daarom, gemeente, hoeven we niet bang te zijn voor de dood. Als je de Heer Jezus in je leven hebt aangenomen. Want je zult de dood nooit zien. Maar wel Hem die de dood heeft overwonnen. En die de opstanding en het leven is. Ja, Openbaring 4 vers 1. De laatste sheet voor vanavond. En weet je wat ik zo bijzonder vind? De gemeente van Philadelphia. Als het goed is, heeft u uw Bijbel nog open. Daar staat in Openbaring 3 vers 8. Ik weet uw werken. En zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven. Onthoud dat even, die geopende deur. Openbaring 3 vers 10. Omdat je het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. En wat leest Johannes in Openbaring 4 vers 1? Na deze dingen, dus als de Heere klaar is met zijn gemeente, na deze dingen zag ik en er was een deur geopend in de hemel. Vindt u het niet bijzonder? Die geopende deur die aan de gemeente van Philadelphia is gegeven. En dat de Heere hem bewaart voor de uren der verzoeking. En Johannes ziet in Openbaring 4 vers 1 een geopende deur na deze. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bezuin met mij sprak. Ook bij de opname klinkt het bezuingezal. En hij zeide, klim hierheen op. En hier zien we in Johannes een type van de gemeente. En ik zal u tonen wat na deze geschieden zal. De opname van de gemeente is een boodschap van troost en bemoediging. Wij verwachten niet de komst van de antichrist. Nee, de geest en de bruid zeggen kom. Kom, Heer Jezus. En de Heer heeft voor u en mij een geopende deur in de hemel gegeven. En voordat die periode van toorn en gramschap komt, als de Heer klaar is met zijn gemeente, zal Hij ons door die geopende deur in de hemel binnenbrengen. Daar waar Hij is. En daar ga ik het de volgende keer met u verder over hebben. Ook over de periode van de grote verdrukking. En ik hoop dat als u het fijn hebt gevonden vanavond, dat u ook vrienden en bekenden de volgende keer meeneemt. Hartelijk dank voor uw aandacht.